Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 15, Okta, Rusland en de Europese Unie. Mijn naam is Mark Vaal.
En ik ben Sepp van den Broeke.
Dag Seppe.
Dag Mark.
Het is weer een bewogen maand geweest met heel veel activiteiten.
Klopt. Onze titel is een beetje wat past niet in het rijtje. EU, Rusland, Okta. Eén ervan is geen land, hè.
Ja, nee. Nee, inderdaad. Maar het was wel de moeite. En het was toch bijna een Log4j-momentje dat je zei van... op het moment dat je de berichten binnenkwam van... Oh, wat is hier aan de hand? Het begon met een onschuldig bericht van een of andere hackinggroep die beweerde dat ze Okta, toch een van de grote providers wereldwijd van het beschermen van toegang tot systemen, hadden gekraakt. Dat was wel een beetje paniek in heel veel bedrijven van oei, wie is daar allemaal bij?
En je hebt het artikel doorgestuurd en we hebben steeds een lijstje van zaken die we kunnen bespreken. En we gaan heel eerlijk zijn, wat security betreft de afgelopen maand, iedereen zal het wel gemerkt hebben, van dirty pipe tot cyberaanvallen die Rusland wilt uitvoeren, tallozen of toch zouden gepland hebben en zo verder. We hadden er weer heel veel om uit te pikken, maar er is een specifieke en laat ons... zeggen licht hilarische reden waarom dat deze eruit springt.
Dat klopt. Klopt, hè? Ja. Dus, wel, eigenlijk valt hij op om een aantal redenen. Ik denk eerst en vooral omdat er toch wel wat mystiek en slechte communicatie is geweest, waarbij dat ze dan met de billen bloot zijn moeten gaan, ook dat dan.
Ja.
En twee, omdat inderdaad de origine is niet, je denkt altijd, hè, zoals in de filmpjes van de super uber hackers collectief die daar maanden op aan het werken is. En dan blijkt dat ze eigenlijk gewoon via een derde partij eigenlijk gewoon op een Excel-file zijn gevallen met een domme naam. Dom admins LastPass XLS. Dus een dump van een LastPass account van iemand. Bij een derde leverancier. En dat is terug weer een punt, Seppe. Het is weer een hacking of een crisis, een cyberincident dat zich voordoet via een supplier. En dat stoort mij maatloos, dat je contact hebt en die bedrijven zijn allemaal gecertificeerd en die doen audits en controles, maar die werken dan met leveranciers samen. En die werken dan op hun beurt met onderleveranciers die dan inderdaad hun LastPass password manager exporteren in een domme Excel, flat Excel file, dan nog een dommere naam aangeven en dat gewoon laten ergens circuleren. En ja, dan natuurlijk moet je geen supergenie zijn om te weten van, dat zou wel een keer interessant kunnen, daar zouden interessante paswoorden kunnen in zitten.
Ja, een domadmins.xlsx. Maar goed, het ergste aan de zaak is ook, ja, ook dat, zoals dat je zegt, single sign-on provider, securely access, internal systems, je verwacht daarvan, dat gaat wel allemaal in orde zijn. En zoals dat je dan zegt, via dan een andere partij zoiets voor hebben, niet ideaal. Maar ook de communicatie die gebeurde na de hack was niet volledig ideaal ook, hè?
Nee, eigenlijk wat blijkt nu, als je alles traceert en alle informatie die dan... Lapsus Dollar, de hackinggroep, heeft uitgebracht. Dan bleek dat al sinds januari was gebeurd. En dan heeft Okta gezwegen als vermoord.
Ja.
De reden die ze dan aanhalen was, maar het was nog in onderzoek en we wisten nog niet en waren we aan het bekijken en er was nog geen bevestiging. Maar zoiets kan geen twee maanden duren. Dat is waanzin. En er zijn heel veel mensen die daarop gereageerd hebben. En dat moet niet altijd security mensen zijn, maar ook gewone... bedrijfsleiders en mensen in de IT-wereld zeggen van dit is niet de goede manier. Wees open, wees transparant en probeer niet de schuld af te schuiven op een derde partij en op de vertraging bij een derde partij. Het is uw tool. Ze zijn ingebroken in uw tool en dat moet je toch wel bevestigen. Je hebt een plicht om te communiceren naar uw klanten, zodat die klanten kunnen tegenmaatregelen treffen en kijken of ze bij betrokken zijn.
Absoluut. En de derde partij hier was... Citel, daar zijn ze eigenlijk als eerste binnengebroken voordat ze bij Okta terechtkwamen. Het is ook daar waar ze gestoten zijn op die geweldige Excel-file. Okta die leert dan over het feit dat er wordt ingebroken inderdaad in januari. En zowel Citel en Okta die zwijgen allebei en die doen alsof dat er niks is gebeurd. En zeker Citadel is eigenlijk misschien nog een stukje erger dan Okta, want die komen dan naar buiten met het statement, ah ja, die file die gevonden is geweest, dat klopt wel, die heette zo, maar dat is een oude file, daar staan geen wachtwoorden in, dat zijn oude namen die daarin staan. Ja, enkele uren later, wat doen de hackers? Ze loggen toch wel in met een van de zaken die in die Excel-file staan. Ja, dan besef je toch van dat excuus dat we hier gebruiken, dat gaat maximaal een paar uur haalbaar zijn. Ja, dat is zelfs averechts van dan te zwijgen, dat is zelfs verkeerde informatie dan naar buiten sturen. Dus ja, iedereen die hier zo wat in die lijn zit van de ene naar de andere die gehackt is geweest, heeft eigenlijk allemaal niet goed gereageerd.
Nee, en uiteraard, het bedrijf of het hackercollectief zelf is een beetje bekend of berucht omwille van het feit dat ze niet altijd 100% hackings uitvoeren met volledige extractions en meer ook met bedreigingen en eigenlijk meer een soort heel veel storm zaaien en nieuws en het...
Het is een chaotisch groepje,
paniek.
Hè?
Ja. Dus eigenlijk meer, hoe moet ik zeggen, proberen veel wind te creëren over iets dat misschien niet zo belangrijk is. Maar niettemin, ze hadden het wel bij het rechte eind. Ze waren wel degelijk...
Ja, in mijn tijd noemden we die scriptkiddies. Ik weet niet of dat nu nog gebruikt wordt. Maar ja, zelfs voor mensen die gewoon maar wat modder op de muur gooien en dan kijken wat er blijft plakken. Ze zijn wel binnengeraakt, ook bij Microsoft en Nvidia ook. Toch ook geen kleine namen. Naast dan Okta. Dus ja, geef toch ook aan dat er nog wel zaken zijn die verbeterd moeten worden. Het is dan ook wel grappig dat de techniek die ze gebruiken om binnen te geraken, dat ze dan claimen, wij hebben dit bedacht, en dat dan anderen zeggen van, jullie hebben dat helemaal niet bedacht, SolarWinds heeft dat in het verleden ook al, daar is dat ook al gebruikt geweest, die techniek. Dus ja, het is een beetje een raar groepje, hè.
Ja, en vooral ook, het gevolg is wel dat de mensen die dan de berichten hebben opgepikt, ja, voor die bedrijven, die hebben dus massaal moeten gaan kijken in hun logfiles, gaan kijken wie heeft de laatste keer een aantal wachtwoorden herzet. En dan eigenlijk, je kan je inbeelden, Seppe, dat de afgelopen paar dagen of weken, dat er dus massaal wachtwoorden zijn moeten gereset geworden wereldwijd. Je kunt niet inbeelden hoeveel tijdsverlies daarmee gepaard is gegaan met die verplichte resets, met misschien nog gevolgen van, oei, we hebben het wachtwoord reset en we kunnen niet meer binnen, of nog andere problemen. Maar het heeft toch wel een impact ook naar heel veel bedrijven die zeggen, we nemen het zeker voor het onzekere en terecht. En we gaan admin credentials of alle credentials van alle personeelsleden met een Okta-account, en dat kan tot in de 10.000 lopen, want er zijn ook bedrijven die Okta gebruiken voor hun klanten. Ja, je kan je inbeelden, leg het maar uit aan je klant, dat ze verplicht worden om al hun accounts te gaan resetten. Dus op dat vlak is het toch veel werk.
Weet je trouwens waar Lapsus, waar ze gevestigd zijn? Of weten we dat nog niet?
Wel, er wordt zo wat getwijfeld, omdat het ook met Portugees, dat die ofwel in Portugal of in Brazilië zit. Omdat er een Portugees wordt gebruikt. Maar het is niet duidelijk. En het is ook niet zeker of het echt een collectief is. Het kan ook één persoon zijn. Maar de informatie, zowel Shane, is altijd wel vrij spectaculair. Mm. Maar inderdaad, het is niet zeker dat het altijd een heel technische...
Nee, want om even in detail te gaan over de fameuze hack die ze dus gebruiken. En de Cozy Bear, dus als een groep behind SolarWinds, dat zijn Russen. Die kunnen meer dan enkel dit, maar het zijn eigenlijk zij die met die zogenaamde MFA-prompt-bombing op de proppen zijn gekomen, want zo heet het voluit, dus Multi-Factor Authentication Prompt-Bombing. Waar gaat het over? Iedereen kent dat ondertussen. Je logt je aan op Google. Google denkt, oei, raar, een nieuwe device. Je moet je aanmelden met je gsm. En dan krijg je een pop-up en duw op de juiste toets, een vierkantje of een cirkel of een nummer. En dan oké, je hebt bevestigd. Hoe werkt de hack? Ze proberen dat gewoon, dat verzoek om je aan te melden op uw device, om dat honderden keren na elkaar aan te vragen. Mm-hmm. That's it. Ja. En men gaat er dan gewoon vanuit dat als iemand rondloopt op straat, in de wagen, op het station, op de trein aan het wachten is, raar, mijn gsm doet zo gek, waarom krijg ik hier 100 notificaties? Die zal dan wel uiteindelijk maar op eentje duwen, gewoon om van al de prompts af te zijn. En ze zijn binnen. Ja. Dus zo simpel is het. Geeft wel aan, als je dan kijkt naar de providers van die MFA, van die Multifactor Authentication, men heeft er dan blijkbaar niet aan gedacht dat als iemand 100 prompts zal sturen, om dan na de eerste 10 toch te zeggen van, oei, dit is geen normaal gedrag meer. Het feit dat dat kon, geeft eigenlijk ook wel aan dat daar dus nog kinderziektes in zitten in dat systeem. Maar anderzijds is het ook een kwestie van training, dat je als gebruiker moet weten van, als je zoveel prompts ziet, is er wel een teken dat er iets vreemds aan de gang is. En duw er dan absoluut niet op. En als je het toch hebt gedaan, neem onmiddellijk contact op met uw security departement, want zo zijn ze dus binnen. Er is quasi niks technisch aan, buiten de mogelijkheid dat je honderden prompts probeert te versturen. Dus het is bijna markant hoe simpel dat het is nog steeds. Hè. Zelfs met multifactor, dat je dan toch nog in diezelfde valkuilen trapt, of kunst trappen.
Ja, ja. Nee, het klopt. En dat is een... daarmee zie je ook dat systemen, dat men soms achter deurtjes of, laten we zeggen, vergetelheden heeft in het testen van een systeem, waarbij dat inderdaad het mogelijk is om honderden of ja, letterlijk duizenden keren dezelfde access request doen op een zeer kort
termijn. En mensen zijn veilbaar.
Ja, en men zegt, goh, ik wil er vanaf.
Ik ben moe, het is laat, wat is dit? Mijn gsm biedt continu. Ja.
En dat is inderdaad een van de technieken. Dus het is eigenlijk niks spectaculairs. Het is eigenlijk zelfs gewoon vrij traditioneel om het te doen. Dus ja, inderdaad.
Het is vergelijkbaar. Ik weet, nou, je hebt dat waarschijnlijk ook voor gehad. Maar af en toe zie je zo via e-mail van bepaalde services die je gebruikt. Van iemand heeft geprobeerd jouw wachtwoord te resetten. Ja. En dan krijg je een link naar je e-mail. En als je zo 10 mails naar elkaar binnenkrijgt, denk ik toch ook even van vreemd. Zeker niet op de link klikken. Nee. Alhoewel, het is een link voor mij in mijn mailbox. Maar ik zal misschien terug eens mijn mailwachtwoord resetten, die wachtwoorden van die services resetten. Het is altijd veel werk, maar de reactie zou moeten zijn als iets verdacht eruit ziet, is het meestal verdacht.
Ja, het is wel zo dat er nu een tegengestelde reactie komt, waarbij sommige organisaties eigenlijk, ook als je terecht aanlogt, u al een bericht geven van kijk, er heeft iemand aangelogd op uw account. Bent u zeker dat u het bent? Gelieve hier te bevestigen. Anders gaan we ervan uit dat het eigenlijk een niet geautoriseerde toegangspoging is. Dus dat je eigenlijk een beetje een tegenovergestelde slingerbeweging krijgt om toch maar de mensen te verwittigen. Ook als ze terecht aanloggen. En inderdaad, dat is wel soms verwarrend, want je denkt dan van tja, ik krijg een bericht dat er iemand heeft aanlogd, maar zijn ze dan niet slim genoeg om te beseffen dat ik het wel degelijk ben? Maar dat is gewoon uit voorzorg en ik snap het voorzorgsprincipe wel. Maar ja, het is een zeer moeilijk kluwen aan het worden voor een doorsnee gebruiker om te gaan uitgaan van, is het nu een alarm van iemand die probeert in te loggen terwijl ik het niet doe? Of is het effectief gewoon een bevestiging van, bent u zeker dat u het bent? En dat maakt
klopt
het soms
ja, wel. Ik heb mezelf ook zoal de duivel aangedaan. Google doet dat ook. Mm-hmm. Ik mail iemand, een nieuw device heeft zich aangelogd vanuit de VS. Ik zit in België. Uw hart begint even sneller te staan. Totdat je beseft, ah ja, mijn VPN staat aan. Oké. Maar dus, het is wel even... Maar het is goed dat ze het doen, want je denkt dan toch wel even twee keer na van... Dus het is goed dat ik de waarschuwing krijg. Ja. Dus inderdaad, men probeert... Maar het is ook toch telkens een beetje de gebruiker ook die moet beseffen van al die boodschappen en die berichten, sla die niet zomaar in de wind. Elke klik kan de verkeerde zijn, toch? Ja. Hè? Dus ja,
nee, dat klopt. Maar ik denk voor het Okta-verhaal zelf, wat hier uit voorkomt, is 1. Leveranciers maken fouten. Het moet niet altijd uw fout zijn. En 2. Wees transparant en doen alsof dat je het niet doet of dat je nog bezig bent. Het mag geen 2 maanden duren. Dat is onaanvaardbaar in de wereld van vandaag, anno 2022. Om uw klanten 2 maanden in de waan te houden dat er niks gebeurd is. En je uiteindelijk toch na een paar uur moet toegeven dat wat er beweerd wordt via een of ander onbekend collectief voor de persoon zelf of het bedrijf zelf, dat je achteraf toch moet toegeven dat er effectief wel degelijk iets gebeurd is. En ook al is het maar een klein percentage,
maakt niet uit.
Het maakt niet uit.
We hebben het er al over gehad, terwijl dat jij aan het zeggen bent, nee, er is niks aan de hand, wordt er op Twitter leuk afgekletst tussen hackers. Ja, er is wel iets aan de hand en hier is een screenshot en hier is een screenshot. De schade die je daarmee zo ondervindt dan door te zeggen, er is niks aan de hand of zoiets, dat is, je kunt daar enkel maar slechter uitkomen.
Maar en ook dat was beursnoteerd, hebben ook een patat gekregen op de beurs. Ja. Dus, voilà, en terecht, dus. Hè, dat is dom, hè. Meer kun je doen. Januari, en wacht tot in maart, dat is gewoon dom, maar bon. Het is jammer. Ik vind het jammer voor de industrie, voor de sector. Het duidt erop aan, Seppe, dat er nog altijd mensen zijn die nog altijd hun les niet hebben geleerd en hun incidentprocedures nog altijd niet op punt hebben. En denken dat het verbergen veel beter is dan er transparant over zijn. En dus wat blijkt, tegendeel is waar. Wees transparant. Kom er vooruit onmiddellijk. En dan gaat dat meer geapprecieerd worden dan dat je daar 2 maanden afsteekt. Dat je denkt van, wat hebben ze nog verborgen? Maar het is weer zoiets van dat je denkt van dit gebeurt enkel in de filmpjes. Wel, blijkbaar de realiteit heeft terug de fictie overtroffen. Zeker als je dan kijkt naar het domme filenaam die wordt gebruikt. Je zou bijna denken, hè, dat het bijna een honeypot is, maar dus het was gewoon een inderdaad. Domme dump van een LastPass password manager. Wat niet wil zeggen dat password managers slecht zijn, maar het dumpen in een Excel-file en dat laten rondslingen is nog dommer natuurlijk.
Ja, dit is de goede insteek. We gaan een password manager gebruiken, maar het zou dan zijn... Maar ik ga toch nog eens alle wachtwoorden op post-itjes aan mijn scherm hangen en aan mijn buitendeur en in een Excel-file. Ja. Dus...
En vooral zeggen dat het domein-admin paswoorden zijn. Dat is nog de essentie. Dat je de naam heeft, dat is echt als een...
Ik kan het wel begrijpen, hè. Je hebt snel een paswoord nodig. In LastPass moet je inloggen. Wat is die masterkey weer? Je gsm erbij nemen. En ja, misschien een Excel-file gewoon voor het wat sneller te laten gaan. Maar ja, zo gebeuren er dus fouten.
Tuurlijk. En dus, ja, het is weer een mooie les voor in de cursussen cybersecurity mee te nemen. Er is weer een case bijgekomen. We kijken al uit naar de volgende case, de volgende periode.
Ja, over Dirty Pipe gaan we het niet hebben, maar daar hebben we wel een event over binnenkort. Ja. Maar dat is ook nog zo'n fameuze. Het is elke maand wel een nieuwe naam en een nieuwe exploit. Dus
absoluut.
Het zijn leuke tijden.
Ja. De wereld draait door. Over de wereld draait door gesproken...
Dat brengt ons naar Rusland.
Ja, Rusland en wat daar allemaal gebeurt. Ik heb ook in mijn edito toch even een lans opgeworpen voor de Oekraïnse IT-omgeving, die daar toch heel veel, waar heel veel IT-developers zitten en bedrijven, die ook slachtoffer zijn van dit verhaal natuurlijk. Hè. En dus ik denk dat als je terugkijkt op dit verhaal, dan moet je enkel maar vaststellen dat... het traditionele verhaal van mensen die in een tunnelvisie zitten en omringd worden door ja-knikkers, verkeerde beslissingen nemen of te overmoedig worden en hun eigen graf delven, vroeg of laat. En dus het is natuurlijk wel de schade. En als je ziet wat voor enorme infrastructuurschade daar in een land op zo'n korte termijn kan aangebracht worden, dat is gigantisch. En het heeft twee grote impactelementen. Eén, Oekraïne zelf, ja, die mensen, dus heel die brain drain van die mensen, maar ook... mensen die gewoon het niet halen, dat ze in het leger meestappen als soldaat in plaats van IT'er en overlijden op het slagveld, bij wijze van spreken. En anderzijds Rusland zelf, die een paria wordt en volledig wordt afgesloten, waar iedereen zich terugtrekt, willens nillens. En waar de druk is van verschillende groeperingen van je gaat weg uit Rusland of we boycotten en we boycotten nu volledig. Maar anderzijds, ik snap ook wel de kant van de westerse bedrijven die daar bedrijven hebben, medewerkers hebben, die moeten betaald worden. Zoals iedereen zegt, het zijn niet die medewerkers die de schuld zijn van het verhaal, het zijn die machthebbers die de schuldigen zijn, maar het begint wel ook op IT-vlak in Rusland vrij penibel te worden. Hè? Dus,
Ja, ik zou zeker geen ontwikkelaar momenteel in Oekraïne willen zijn, maar om eerlijk te zijn, ik zou ook geen ontwikkelaar in Rusland willen zijn op dit moment, om andere redenen. Maar ook die mensen, waarschijnlijk zitten daar heel vele tussen, die totaal niet achter Poetin zijn ideeën staan en die volledig afgesloten worden van de rest van de ontwikkelwereld. Het lijstje is lang, hè. Red Hat verkoopt niet meer in Rusland. Ze kunnen niet anders natuurlijk. Tuurlijk, je moet een statement maken. Docker hetzelfde, SUSE hetzelfde, GitHub, GitLab. GitLab trouwens opgericht door een Oekraïner.
Ja.
Mede opgericht. Dus dat is ook al, zoals je zegt, veel van de techbedrijven stemmen wel af uit Oekraïne. Of toch een groot deel belangrijke bedrijven. Ja, het is heel uw broodgewin dat in het water valt, hè? Als Russische ontwikkelaar ook. Dus, en de vraag is ook, wanneer gaat dit voorbij zijn?
Ja,
dus,
zelfs bedrijven als Slack, Amazon, Microsoft, Google beginnen zaken doen. Dat je denkt, wat moeten we mee doen? Anderzijds, Cloudflare die blijft dan wel een stukje beperkt actief. Hè?
Ja, maar voornamelijk zeggen ze dan om bescherming te bieden. Ja. Maar ze hebben hun diensten ook wel... serieus teruggetrokken. Het is enkel een basisservice die ze bieden, dus ook dat.
Maar er wordt, en het is uiteraard een zeer moeilijk verhaal, hè, want naar de buitenwereld, ofwel word je getarget door groepen die zeggen je moet Oekraïne steunen, ofwel word je getarget door Russische hackers die zeggen je probeert ons te duivel aan doen, we gaan nu vanuit Rusland proberen plat te leggen. Maar het is waanzin. Als je zelfs leest dat Rusland zichzelf misschien van het internet wil loskoppelen, uit eigen
beweging, inderdaad.
Dan denk je van, crazy, waar gaat dit in godsnaam naartoe?
Om het... Krijgen we weer staatsinternet per land of zoiets dan? Dus,
ja, de enige die dit gewoon... met grote verbazing bekijkt, zal China zijn. Die zegt van, ah, oké, okay, dus dat kan ook een draaiboek worden. Maar...
Ja, zij zeggen waarschijnlijk, interessant wat hier aan het gebeuren is. Maar ja, China, hun internet is al heel lang vrij gesloten. Maar dit is nu toch van andere...
Maar Rusland gaat dezelfde tour op. Ja, Rusland gaat dezelfde
En van ergere orde bijna, als je het bekijkt. Dus,
En zijn terug wat oude demonen die ook opduiken. Hè? Duitsland die zegt van, ja, Kaspersky moet geweigerd worden. Nu, dat was al in 2018, waren al de eerste signalen dat de Amerikaanse overheid zei van, Kaspersky, dat is Russisch, die hebben backdoors, die gaan nu
systemen. Het was systemen. Al geweten, hè.
Het was al een beetje geweten. Ze hebben dan alles naar Zwitserland gemoved, Kaspersky, maar de reputatieschade is gebeurd.
Maar ook daar, stel als ontwikkelaar in Rusland, je hebt een topproduct, je wilt dat verkopen aan de rest van de wereld. Je kan zeggen van, ons kan je vertrouwen, wij zijn perfect in orde. Ja, ik kan jou wel geloven, maar wie zegt dat Poetin morgen geen bevel uitvaardigt? Die zegt van, alle Russische software, je moet een backdoor inbouwen en je kan gewoon niet nee zeggen. Dan sta je daar met al je goodwill en trust. Dus dit is een reëel probleem, hè?
Ja, klopt. En dus je ziet dat dat een enorme... En dan denk je van, dat is gewoon een soort impact tussen twee landen, maar de wereldwijde impact is gigantisch. En je bent toch wel vraag te stellen over internet en het wereldwijd netwerk. En dat mensen toch kunnen afgesloten worden van een soort realiteit. Want je denkt, iedereen heeft een smartphone, dus ze kunnen wel op internet. Maar dan blijkt dan toch wel dat ze infrastructureel dat toch wel mogelijk is om bepaalde kanalen af te sluiten. Dan doen ze dat natuurlijk ook nog wel met journalistieke wetgeving, waardoor het bijna censuur wordt en dus eigenlijk alle journalisten uit het land verdwijnen.
Dat is dan nog eens gecombineerd. Je blokt de helft van het internet af en op de helft die je nog hebt, zeg je eigenlijk, we gaan ook alles controleren wat je plaatst. Dan is het afgelopen. Hè.
Dan is het afgelopen, maar dan zijn uw mensen inderdaad, hebben geen bronnen meer en denken effectief dat wat de staatstelevisie dan vertelt, is de waarheid en niks van de waarheid. En dan... Dus het verhaal is een zeer penibel verhaal, denk ik. En ook vanuit een IT-perspectief gaan er ook nog wel wat doctoraten vloeien over hoe is het nu mogelijk geweest. We dachten dat internet toch iets was dat onfeilbaar was. Maar dan blijkt dat het toch mogelijk is om via allerlei andere trucken toch heel veel informatie te stoppen of onzichtbaar te maken voor uw landgenoten.
Het is vrij natuurlijk, als je op DNS-niveau zaken afblokt, het merendeel van de gewone internetgebruikers, die is daarmee al geblokkeerd natuurlijk. Dus je kan eigenlijk makkelijk ergens beginnen. En zoals je zegt, ik stel me ook de vraag, als je nu als bedrijf zou samenwerken met Russische ontwikkelaars, die topmensen zijn, die Oekraïne als broeders beschouwden, volledig tegen Poetin zijn, en zo lopen er ook veel Russen rond. Ook hier in België trouwens, mensen die we kennen, waarvan je dan eigenlijk zegt van, dit is verschrikkelijk wat er gebeurd is, en wij kunnen gewoon onze diensten niet meer aanbieden, want wij zijn volledig buitengesloten. Dus het is... En dat maakt de wereld misschien toch, dat digitale en globale, zo wordt het toch plots weer een iets heel lokaal en een robbertje vechten tussen partijen en landen en zo. Dus,
Wat wel grappig is dat, of bizar eigenlijk, is dat het internet is het internet en data moet opgeslagen worden. En dan blijkt, als je natuurlijk een boycott krijgt van heel veel westerse cloud providers, à la Amazon en Microsoft en Google, dat je dan plotseling als Rusland natuurlijk wel een beetje in de problemen bent te geraken naar dataopslag.
En dat uiteraard... inderdaad. Yandex zal wel wat datacenters hebben, denk ik dan.
Of... Ja, maar uiteraard niet genoeg om die data te blijven opslaan, omdat ze hebben natuurlijk niet zoveel datacentra in Rusland zelf, want dat was al een verplichting onder de privacywetgeving, dat data van Russen in Rusland moest blijven.
Die zullen ook wel veel Amazon en Google Cloud gebruiken. Dus, maar dat probleem hebben we in de EU ook een beetje natuurlijk.
Absoluut. Dat is een beetje de analogie. Stel dat dit in Europa gebeurt en je sluit uw verhaal
Amazon af, Google af, GitHub af.
Ja. Dan
Azure weg,
Salesforce, zo'n zaken, dan denk je toch van oei, wat impact is. En dus dat begint men toch wel vraag te stellen. En dat was toch een van de nieuwsberichten van dat niet enkel de cloud providers hun dienst opzetten, maar ook dat de Russische overheidsinstellingen zelf opslag willen doen en dus daar ook niet voldoende datacenters hebben om al die massadata, want ook zij hebben een groei aan digitalisering, om dat te gaan opslaan. Dus dat wordt een, toch een probleem. En dan vraag ik me af hoe ze dan uiteindelijk gaan beslissen.
Gaan ze
als,
dan
eenmaal,
oplossen,
ja. Als eenmaal je 100% bereikt van je opslagcapaciteit, dan ben ik toch wel nieuwsgierig wat ze gaan archiveren of eraf gooien. Maar bon, dat is dan weer al voer voor specialisten die ermee geconfronteerd worden en de vraag krijgen van, wat doe je? Want als je dat
ja,
niet speciaal...
En de vraag is, wanneer gaat dit weer de normaliteit bereiken? Hè? Na corona ja. zijn we altijd heel voorzichtig met dat, voor, met dat soort voorspellingen. Het zal wel weer snel normaal zijn. Dit kan nog wel even duren. Hè?
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dit gaat... het einde is niet in zicht. En ik denk dat de boycott en de maatregelen niet zomaar gaan verdwijnen als de oorlog... als we bij wijze van spreken morgen... een vreesakkoord sluiten met allerlei
regelingen.
Zijn
die maatregelen nog niet meteen weg? Dat zal
zijn
zeer geleidelijk
weg.
Aan weg hebben, maar niet ja. op 1, 2, 3. Dus,
en het vertrouwen is weg, hè, Sepp. Ik denk dat dat de voornaamste
inderdaad.
Breuk is. Om dat vertrouwen te herstellen, daar gaan maanden, om niet te zeggen jaren over
jaren,
gaan, met rechtszaken van Oekraïne naar Rusland, naar herstelbetalingen en dergelijke meer. Dus ik denk dat dat... En Rusland was al geen grote economie. Ik denk dat dat gewoon dramatisch is voor de Russische economie, sowieso. Maar voor de mensen in Oekraïne, die natuurlijk met al die schade zitten en dergelijke, om daar terug te keren, dat gaat ook wel een opbouw zijn. Dus dat gaat ook wel ettelijke jaren duren om dat terug in orde te brengen. Dus dat vertrouwen, ik denk dat dat de moeilijkste gaat worden. Ook voor IT-mensen, voor Oekraïners gaat er steun zijn, maar om terug in Russische bedrijven te gaan geloven, dat gaat heel pak langer duren, vrees ik.
Ja, en natuurlijk... hopen ook wij dat, dat al onze Oekraïnse IT-collega's zo snel als mogelijk weer goed en wel ook naar het normale leven kunnen terugkeren. Hè?
Ja, absoluut, want die mensen zijn opgevorderd om te gaan vechten. Je moet je voorstellen, als je weinig of geen ervaring hebt, en je moet plotseling daar in de loop graven of achter een brug met zandzakjes tegen Russische tanks gaan vechten, dat dat ook geen comfortabele situatie is voor die mensen. Legerplicht,
ja.
Kennis
ik denk
daar
dat
wel,
het met de voorzitter maar... en de secretaris van SAI snel afgelopen zal zijn.
Ik denk het ook, ja. We zijn niet meer van... ik heb nog
van
mijn
de
militair
kwietste,
dienstplicht
ja.
gedaan, maar ik denk dat het een ver verleden is en dat dat toch niet meer hetzelfde is qua oorlogsvoering. Nu, als je kijkt met de drones en dergelijke, dat wordt toch op een andere manier oorlog gevoerd dan het in de tijd was, 30, 40 jaar geleden, toen we dat nog...
Er zijn wel stemmen, en we gingen het er niet te veel over hebben, maar misschien kort jouw reactie daarop, wat jij denkt, klopt het of niet? Er is heel veel te doen geweest. Oei, nu dat we in oorlog zijn, zeker vanuit Amerika, met Rusland, verwacht u maar aan een hele reeks cyberaanvallen die de infrastructuur gaan platleggen en nucleaire centra en treinstations. En dat is een beetje uitgebleven en sommige pundits hebben dan gereageerd met misschien zijn die cybercapaciteiten van Rusland, hebben we die overschat? Zijn die toch niet zo geweldig als dat we dachten? Misschien kort, wat denk jij daarvan? Een beetje veel geblaat, maar weinig wol? Of wat
nee.
is daar aan de hand?
Ik zou zeggen, ik kan zonder geheimen te verklappen, er zijn wel degelijk heel veel cyberaanvallen vanuit Rusland die uitgevoerd worden. Vooral distributed denial of service attacks, maar ook heel veel phishing aanvallen. Maar ik denk dat de landen één dat geanticipeerd hebben van oei, dat zou wel eens kunnen komen, dus we denken dat dit realistisch is en tegenmaatregelen hebben getroffen. Er is een enorme opschaling gebeurd bij heel veel organisaties, zowel privé als publiek, om muren op te trekken tegen cyberaanvallen rond phishing, rond denial of service, waardoor dat de impact veel minder is, maar er zijn wel degelijk massale aanvallen van Russische hackerscollectieven onder al dan niet staatsbelangen, die wel degelijk geprobeerd hebben, maar met die verstanden dat de wereld eigenlijk zich daaraan verwachtte en dat er wel tegenmaatregelen zijn. Er zullen een aantal incidenten zijn, maar de grote, inderdaad, zoals je terecht aanhaalt, de heel grote incidenten zijn wat uitgebleven omwille van het feit dat de wereld eigenlijk zich daar een beetje aan verwacht had en zich
vooral een goede staat van
heeft.
Paraatheid dus eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dus je ziet al dat er heel veel door de leveranciers, en dan spreek ik van de telecombedrijven, worden er heel veel phishing-aanvallen al uitgefilterd. De denial of service is natuurlijk een heel moeilijke, maar ook daar blijken toch wel te grenzen zijn dat er toch wel heel veel maatregelen zijn. Dus die twee zaken hebben niet echt goed gewerkt tot op heden, maar zeg niet nee. Je weet nooit dat er verslapping komt.
Tuurlijk,
of ja. vermoeidheid. En twee, dat is natuurlijk met een of andere zero-day uitkomen, die dan plotseling wel impact heeft. En zoals je weet, Seppe, de bedrijf moet zich constant beveiligen. Hij moet het altijd juist en gelijk krijgen. Een hacker moet maar één keer prijs hebben en ze hebben...
Stel je voor dat Rusland een nieuwe Log4j in handen krijgt als zero-day, dan spreken we natuurlijk over een ander verhaal, hè?
Dat is een ander verhaal, dat klopt, dat is een ander verhaal, maar ik denk dat deze, wat ik zou zeggen, bijna nucleaire digitale bom uitgebleven is, tot op heden. Maar we weten het niet, het is zeer moeilijk te achterhalen, maar er zijn wel degelijk massale aanvallen gebeurd en pogingen tot aanvallen vanuit Rusland. Dat staat als een paal boven water.
Oké. Dan hebben we nog een afsluiter. We keren terug naar de EU. En Europa is aan het doen waar Europa zich graag mee bezighoudt. En dat zijn regeltjes en standaarden.
Ja, maar het is dat al lang sluimerde. Dus Europa wenst toch wel een zekere kwaliteitsborging in digitale wereld. Hè. Dus wel digitalisering. En Europa heeft daar onmiddellijk ook een soort label aan willen koppelen van hoe betrouwbaar is de digitale oplossing die wordt gepresenteerd of verkocht in Europa. En dus al een paar jaar is men bezig met een soort cybersecurity standaardisatie. En eigenlijk wil men dat ook in wetgeving gieten. En eigenlijk een beetje naar analogie met de witgoedproducten, hè, de wasmachines en de diepvriezers, wil men een soort label lanceren waarbij dat men zegt van kijk, dit product heeft die betrouwbaarheid. Maar uiteraard is dat veel complexer, omwille van een aantal redenen. Eén, uw wasmachine wordt niet elke 2 of 3 weken of elke maand geüpdate. Hè. Dus dat zijn gewoon machines die hun werk doen. Maar die worden wel gekeurd. En dus men is aan het nadenken over een soort keurlabel. En recent was er de afgelopen maand door ENISA, de European Union Agency for Cybersecurity, heeft men eigenlijk een volgende stap genomen in, ja, waar staan we daarmee, waar gaan we naartoe, hoe moeten we dat in de praktijk gaan ombrengen, en begint zich uit te kristalliseren naar de supply chain, hein, dus naar die keten, dus van leveranciers, van u wilt deelnemen aan het digitale project, hoe gaat u zich borgen dat u kwaliteit levert op security vlak, naar digitale identiteitsborging, naar artificiële intelligentie, maar ook naar data protection. Dus men is daar wel mee bezig en het was wel de moeite om dat aan te halen. En ik denk, het is nog iets te vroeg om daarop in te spelen, omdat men zelf nog aan het zoeken is naar van wie gaan de partners zijn, hoe gaat dat proces lopen, omdat het juist zeer complex is, omdat ja, de snelheid waarmee dat digitale oplossingen, producten of diensten, evolueren veel sneller is dan ja, de andere producten. Maar het gaat over gezondheidszorg, het gaat over energie, het gaat over toegang tot de Europese markt, het gaat over het gebruik van data van consumenten, het gaat over transport, het gaat over Internet of Things, het gaat over industrie. Dus men bekijkt het zeer breed. En de doelstelling is om dat Europa, net zoals bij de GDPR voor privacy, ook rond cybersecurity een soort lichtbaken wordt van leiderschap rond dit is wat wij verwachten als u producten of diensten wil aanbieden die betrouwbaar zijn voor alle burgers in Europa. En dat is eigenlijk het objectief. Maar uiteraard, u kan je inbeelden, Seppe, dat is super complex. En dus op dat vlak wil men wel daarmee verder gaan. Maar het beweegt, het is aan het bewegen. En ik moet zeggen, als je kijkt naar wat ze bezig zijn rond infrastructuur en supply chain, kijkt men naar niet enkel leveranciers, niet enkel distributeurs, maar ook regelgevende autoriteiten zoals de CREG, FREG en andere autoriteiten rond telecom en dergelijke meer. Maar ook producenten, integratoren, operators, die moeten betrouwbaar zijn. En bijvoorbeeld een van de zaken is de Network Information Security Directive die men gebruikt, de NIS-directieve, die een soort eerste schot voor de boeg was, maar een soort eerste aanzet en men wil daar eigenlijk veel verder mee gaan. En dus, dat vind ik wel interessant, ook naar de digitaliteit van, ik heb niet tijd, maar hoe kun je dat controleren? En dus wij in België met onze EID samen met Estland zijn eigenlijk een van de eerste die Europese richtlijnen hebben ingevoerd, de EIDAS-regeling. Maar men wil die nu eigenlijk door heel gans Europa doen, zodat je altijd zeker bent dat je wel degelijk praat met een betrouwbaar persoon en niet met een of andere onbekende Google-account of Hotmail-account of Outlook-account. Dus men is daar ook aan het werken, dat je dus de garantie hebt dat je praat met de persoon die beweert de persoon te zijn om fraude te vermijden en dergelijke meer. En tenslotte bij AI Ook daar, dat is een heel discussiepunt van hoe kan je iets in regelgeving gieten dat nog aan het evolueren is. Hè? Artificiële intelligentie beweegt enorm vooruit. Dat is een fast-moving technology, dat ze zelf aangeven. En toch willen ze al een soort basisspelregels vastleggen om het risico naar het gebruik, zoals biometrie, opleiding, creditscoring, security, infrastructuur waar AI gebruikt wordt, om dat gebruik ook een stuk in vereisten en onafhankelijke auditmaatstaven vastleggen. Dus ik denk dat men wel met iets bezig is waar we nog veel van gaan horen. Ja, maar het is wel fascinerend.
Ze zien het wel gigantisch breed, hè, als je het zo bekijkt. Ja. En ook bijvoorbeeld voor die AI, het is een cybersecurity standardization. Veel van de zaken die ze aanhalen, lijkt zo eerder AI in het algemeen. Dus ook die link vanuit die cybersecurity invalshoek gaan ze misschien nog iets fijner moeten krijgen daar. Maar ik denk dat dit nog wel wat een werk zal zijn dat nog een tijdje zal duren. Maar ze zien het in ieder geval heel, heel uitgebreid.
Ja, en zelfs
certificatie.
Voor...
Ja. Ik vind het ook leuk dat ze er zelf bij zeggen: standardization doesn't have to be an obstacle to innovation. Laat ons hopen.
Nee. En zelfs de GDPR, men zegt van: kijk, we hebben de GDPR nu bijna 4 jaar, bijna 5 jaar binnenkort. En dan zeggen ze van: ja, kijk, zouden die een soort Europese seal moeten krijgen? Dat is altijd een discussie van: ja, je bent ofwel compliant.
GDPR certified. Yeah.
GDPR certified. Maar eigenlijk moet je de facto het zijn. Maar het is heel complex. Maar wat ziet men na 4 jaar? Dat er toch een aantal landen, Duitsland om niet te noemen, toch weer een aantal extraatjes aan toevoegen zijn of die interpreteren. En toch wat strenger maken dan eigenlijk voorzien is. Waarbij zeggen, ja, maar ja, wacht, we gaan toch niet terug naar een wetgeving waarbij er 27 landen elk hun eigen interpretatie van GDPR gaat toepassen. Dus, maar wat ik wel ook belangrijk vind, is dat men niet echt zegt dat het een technisch verhaal is. Het is ook een politiek verhaal, maar ook een strategisch verhaal van hoe willen we onze informatie beschermen? Hoe willen we vertrouwen geven aan de burger die geen techneut is?
Absoluut, het merendeel is zelfs nog niet eens echt technisch.
Nee.
Dat klopt, het is eerder over wat is belangrijk, wat zijn risicocases, welke zaken moeten we reguleren, wat zijn de gevaren in de infrastructuur en supply chain. Het is nog vrij high level eigenlijk, dus het is...
Ja.
Maar dat was ook wat de kritiek op de GDPR in het begin, hè? Dat het eerder high-level was en dat men niet echt technische aanbevelingen had in termen van, ja, maar ja, die anonimisatie, die pseudonymisatie, die encryptie, wat moeten we nu eigenlijk gebruiken? Is hashing oké? En zo, ja, wat? Dus dat is misschien ook een risico, dat het misschien nog niet technisch genoeg is.
Maar anderzijds... Voor
de mensen die het moeten doen.
Maar anderzijds, Seppe, als je kijkt naar 4 jaar, zie je wel dat de GDPR heeft een schokgolf veroorzaakt in heel de wereld. En men ziet nu dat heel veel landen de GDPR gekopieerd hebben.
Ja, ik zei ook, het was een initiële claim tegen de GDPR. Men heeft dat dan bijgetimmerd, dus inderdaad.
Ja.
Het zou fijn zijn als dit ook uiteindelijk kan dienen als stichtend voorbeeld dat andere landen ons in navolgen. Dan, dat is de uitkomst natuurlijk die ideaal zou zijn.
En als je kijkt naar continenten, Europa versus Amerika versus China versus andere landen, is wel Europa het enige continent dat bezig is met het nadenken van hoe kunnen we een burger de garantie geven dat wat hij gebruikt, want technologie komt overal in, digitalisering, en dat is goed, maar dat het wel betrouwbaar blijft. Maar hoe ga je dat koppelen aan een technologie die continu vooruit gaat, soms met grote stappen vooruit gaat. En ik denk dat dat toch wel een paar andere mouwen is dan privacy, waar je weet van, oké, je hebt een stuk gevoel van, ja, je informatie geeft je door, je bent eigenaar van informatie, mag niet misbruikt worden. Wat een meer juridisch concept is, eer dan techniek en technologie. Als je kijkt waar we vandaan komen, 10 jaar geleden, hoe ga je die wetgeving zodanig maken dat het 1 geen innovatie beknot, want dat is 1 wat de kritiek dat je natuurlijk hoorde, van oei, dit gaat innovatie afknotten, dat is niet de bedoeling, men is daarvan bewust. Maar anderzijds wil je toch een stukje aan mensen die geen IT-doctoraat hebben, bij wijze van spreken, toch de garantie geven van, dit is betrouwbaar, deze auto met technologie is betrouwbaar, deze smartphone is betrouwbaar, deze oplossing, deze dienstverlening is betrouwbaar. En dat is iets dat intuïtief evident lijkt, maar in de praktijk denk ik
heel
dat het toch wel heel moeilijk is. Dus ik vind het heel moedig. Men is erover bezig, men denkt erover na. Maar er zal nog heel veel water naar de zee vloeien eer dat we echt iets concreet op het terrein gaan zien. Maar het kan zo snel gaan. Je weet, er zijn heel veel groepen die ermee betrokken zijn. En men doet toch wel de steen in de kikkerpoel door echt zeggen van, we gaan voor die cybersecurity Europese standaardisatie, wij zijn daaraan aan het timmeren. En dat is al een eerste stap natuurlijk. Hè. Als je zegt van, we gaan dit doen, los van op wanneer het gaat bereiken, maar dat staat er niet in natuurlijk in het verhaal, maar men is er wel mee aan het nadenken. Dat vind ik al chapeau, want uiteindelijk hebben we er wel nood aan betrouwbare oplossingen, of we zitten terug overladen met oplossingen die dan lek zijn als een zeef. Denk aan het speelgoed in de tijd. Alles heeft een CE-label. Eigenlijk is het idee van, net zoals we ons speelgoed reguleren, het mag van overal ter wereld komen, maar het moet wel een CE-label hebben om betrouwbaar te zijn dat de kinderen daar niet in stikken, niet vergiftigd worden door de verf die gebruikt wordt en dergelijke meer. Probeert men hiervoor cybersecurity, dat ook eigenlijk een stukje te realiseren. Maar ik denk
met die opmerking natuurlijk dat software een stuk complexer is dan speelgoed maken door wat plastic in een mold te gieten en om te zorgen dat je geen schadelijke stoffen gebruikt. Ja. Dus qua innovatie toe, ja, dat is een beetje het gevaar. Hè? Als je zaken wilt regulariseren of gaan standaardiseren die per definitie van nature al heel complex zijn, dan heb je het risico dat je enkel maar de grote jongens overhoudt die die complexiteit plus dan die standaardisatie aankunnen.
Wel, dus maar dat is een beetje verschil,
de koord om te bewandelen.
Ja. Ik denk, Sepp, het belangrijkste woord hier is security standaardisatie, niet security regularisatie.
Dat klopt, ja, dat is inderdaad zo. Ja.
Dus het is meer een soort standaard dan weg van, kijk, deze drempel moet je overspringen, wilt je aanvaard worden. Als je eronder blijft, gaat je niet je product of je dienst...
Maar je weet natuurlijk hoe dat gaat met standaardisaties. Als je tenders en zo dan krijgt en grote die zeggen, ja, je moet die standaard hebben en dan sluit je sowieso al bepaalde ondernemingen uit of kleinere spelers natuurlijk.
Wel, en dat is waar ik denk dat er toch wel heel veel tegenwind komt van, zeker België, dat een KMO-land is, de start-ups, voilà, die toch vertrekken
die
vanaf nul. Weer
is de pineut van zoiets. Hè. Met de GDPR al zo moeilijk eigenlijk om dat allemaal recht te timmeren en stel nu met dit, ja, geraak maar eens gestandardiseerd als kleine KMO, dat ja, als je kleine softwareboer bent in het Belgische, zeg maar, ergens, dus...
En toch, Seppe, ik moet wel toegeven, sinds 2018 de GDPR, toch zijn er nog altijd nieuwe start-ups die wel succesvol zijn, die groeien, die daar bestaan, dus het is niet zo dat de GDPR verzorgt dat er geen start-ups meer zijn in Europa, integendeel. En het is zelfs zo dat het een competitief voordeel wordt voor de bedrijven binnen of buiten Europa die het volgen. En ik denk dat dat een stuk de doelstelling is. Men wil die standaardisatie doorduwen. Zeggen van, kijk mensen, je moet een minimum aan veiligheid in je digitale omgeving inbouwen. Wilt je credibel zijn? En ik denk dat dat een beetje het idee is. Maar zoals je zegt, vandaag heb je software eens geproefd. Morgen moet er een update gebeuren. Hoe ga je zorgen dat die update ook geproefd is? En ik denk dat dat toch wel iets complexer is dan iets dat afwerkt is, waar je niks meer aan kan veranderen. De mal, het speelgoedoutje is geproduceerd.
Dit is iets dat continu evolueert. Ja. Dus, maar we zullen zien. En ik vind het leuk dat je het glas half vol ziet. Ik hoop ook wel degelijk dat hier een vooruitgang uitkomt. En moeten ook wel, ik denk dat iedereen nu wel kan zeggen, voor de GDPR in het begin zwaar afzien, maar uiteindelijk heeft het wel net positieve effecten gehad. Dus hopelijk krijgt dit een gelijkaardige uitkomst daar.
Ja, het was interessant om eens een update te krijgen, want het was eigenlijk een beetje dat, hè. De conferentie van Enisa was een soort update, maar we gaan zeker nog eens terugkomen in de loop van dit jaar of zelfs van de volgende jaren, is toch een thema dat alle bedrijven, ook de SAI-leden, toch wel zal interesseren om te weten van, wat mag ik nog programmeren, hoe moet ik dat goedgekeurd krijgen, als ik een product of een dienst verkoop, hoe kan ik dat aanvaarden, maar ook als ik diensten afneem, waar moet ik op letten?
Waar
dus dat wordt toch ook wel een belangrijk element.
En dan wordt het
element.
Ook een interessant verhaal natuurlijk, want ik heb verplichtingen, maar anderzijds heb ik ook garanties daardoor, dus klopt. En dan, we hebben net het verhaal gehad van die derde partij, die dan ervoor zorgt dat je mee in de hekvalkuil terechtkomt, dus in die zin zijn standaarden wel goed, dat je kunt vragen, ja maar jongens, zijn jullie gestandaardiseerd, hebben jullie de accreditatie daarvoor, en dan heb ik ook een stukje zekerheid dat het allemaal oké is, dus absoluut, volledig gelijk. Oké.
Dat was dan weer een pleidooi om, maar ook op een positieve noot of toch een toekomstgerichte noot af te ronden. Dus ik denk dat we zeker voer is voor nog veel sessies en webinars. Ondertussen proberen we onze mensen te informeren via de webinars. We gaan terug wat meer avondconferenties lanceren en workshops. Maar vooral de webinars gaan we niet laten liggen. En ik zou zeggen, de mensen moeten zeker ook ons SAI-magazine lezen om up-to-date te zijn met alles wat er gebeurt. En
dan SAI.be, alles op dat adres.
Voilà. Bedankt, Seppe. Het was weer een gesprek van een overzicht wat weer de moeite was. Er is altijd stof genoeg. Maar we gaan het hierbij laten en dan tot de volgende keer.
Graag gedaan, tot de volgende keer.